Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast de lange termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 17 augustus met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en ik zit hier weer ouderwets met Erwin.
Hey.
En Tony.
Yo yo.
Vandaag blikken we vooruit op de iPhone 14, want september komt snel dichterbij en we beginnen ons te verheugen. Waarop eigenlijk en wat moet dat in deze dure tijden gaan kosten? Verder vandaag, streaming hoppen, het opvoeren van e-bikes en advertenties op je iPhone? We gaan beginnen. Ja, de iPhone 14, binnen een maand weten we er waarschijnlijk alles van. Maar door alle lekken en analisten weten we nu stiekem ook best al wel wat. Je hebt er een video over gemaakt, Erwin. Wat kunnen we allemaal van die iPhone 14 verwachten?
Ja, de aankondiging wordt in de eerste helft van september verwacht. Ik denk zo een week, twee. Even kort samengevat. Net als bij de iPhone 12 en 13 telt de iPhone 14 vier uitvoeringen. Met één belangrijk verschil. De mini die is voorlopig, en misschien wel voorgoed, verdwenen. En maakt plaats voor een extra max.
Oh.
Zielig hè? Ja. Ik heb bij de 12 wel gebruikt, bij de 13 niet. Had ik beter andersom kunnen doen, want bij de 13 mini had een betere batterij. Maar goed, anyway. We krijgen daar dus een iPhone 14, een 14 max... Een 14 Pro uiteraard en de 14 Pro Max. Dus die 14 Max, dat is de nieuwe. De kleine, die hebben een 6,1 inch scherm, net als nu. De Max modellen ook net als nu 6,7 inch. Ze hebben, de iPhone 14, die modellen, ze hebben weer datzelfde flat edge design dat we kennen van de iPhone 12 en 13. En ook de dimensies die zijn nagenoeg identiek. De camera bump gaat waarschijnlijk nog iets verder uitsteken. Bij de Pro-modellen dan, want... En dat brengt me eigenlijk misschien al wel op het punt dat... Wat echt anders is dit jaar, is dat het verschil tussen de Pro-modellen en de niet-Pro-modellen verder toeneemt. Bij de iPhone 12 was dat verschil best gering, kun je zeggen. Misschien wel te gering, achteraf gezien. Ja. En bij de iPhone 13 was dat al groter. Bijvoorbeeld de 13 Pro's, die hadden wel ProMotion-schermen en de gewone 13's niet. Maar bij de 14 wordt het nog groter.
Bij de 12 was het eigenlijk alleen de telelens, toch? En het materiaal van de behuizing.
Ja.
Ja, voilà. Dat is eigenlijk het enige noemenswaardige verschil, ja. Daarom dat we ook echt zo enthousiast waren over die iPhone 12 toen. Dat was eigenlijk gewoon heel veel. Dat was eigenlijk een pro voor minder.
Ja. En de mini toen ook voor de eerste. Ja, dat was leuk.
Ja, ja. Maar goed, die Pro die wordt nu dus echt wel anders. Die heeft meer eigen functies. Wat zijn die dingen precies?
Nou, eentje die er al was, maar die helaas voor de gewone iPhone 14 blijft, is dat ProMotion scherm. Dat blijft alleen op de Pro-modellen zitten. Normaliter zou je denken, hè, dat soort features die druppelen door naar de goedkopere modellen. Ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren al bij de iPhone 14. Maar verder, ja, het aantal verschillen neemt eigenlijk alleen maar verder toe. Een opvallende is dat de 14 Pro en 14 Pro Max een nieuwe chip krijgen en de gewone 14's niet. Die krijgen gewoon de chip die ook in de iPhone 13 zit, de A15. En de Pro's die krijgen dan de A16. Is geen enorme sprong trouwens naar verwachting, maar het is toch wel tekenend. Maar goed, die chip die zie je verder niet en die A15 was ook al bloedsnel. Eentje die je wel heel erg gaat zien en altijd gaat kunnen zien, is dat alleen de Pro-modellen een always-on-screen krijgen. Een altijd-aan-scherm in goed Nederlands.
Ja.
Eindelijk. Ja, en ik weet het hoor. Android-gebruikers hebben dat zo'n ding al jaren. Ja. Maar goed, de iPhone krijgt hem dadelijk ook. Alleen op de Pro-modellen dus. En wat je dan... dan moet je denken... want als je nu... Ja, kijk, zodra je je iPhone naar je toe brengt... Ja, dan ontwaakt hij. Maar als die bijvoorbeeld op tafel ligt... bij je... Ja, dan zit je een beetje in zijn zwart gat te kijken. Nou, ja. Dat gaat veranderen. Dus je gaat bijvoorbeeld de tijd zien. Je ziet de gedimde versie van... een gedimde versie van je wallpaper. Je ziet die widgets. Zie je er allemaal een beetje doorheen schijnen. Dus ja, wel tof hoor. About time zou ik zeggen dat de iPhone dat ook krijgt. Nog een punt is dat de notch gaat verdwijnen op de Pro-modellen. Op de gewone iPhone 14 niet. Op de Pro-modellen zeer waarschijnlijk wel. En in plaats daarvoor, die kenmerkende unibrow bovenaan hier aan je scherm. En in plaats daarvan komt er een... er komt een soort dubbele uitsparing in het scherm. Eén een soort liggende pil en de andere een soort perforatorgaatje. Vlak naast elkaar. Uiteraard voor de FaceTime-camera, de selfie-cam. En voor de Face ID. Maar dus niet meer zo'n enorme balk, maar twee gaatjes. Ik weet het niet. Het is wel zoiets wat ik echt gewoon eerst in het echt moet zien. Als het er komt. Of dat nou eigenlijk een verbetering is of niet.
Het klinkt een beetje als lood om oud ijzer.
Er was veel kritiek op de notch, hè, jongens.
Ja.
Dus die notch. Dat was echt een storm van kritiek toen het geïntroduceerd werd. En eigenlijk is iedereen daar razendsnel aan gewend. Ja. Dus dat zou met deze punchhole ook wel eens kunnen gebeuren.
Ja, zeker. Ja. Kijk, de notch natuurlijk. We zijn eraan gewend. Sterker, Apple heeft er ook een soort handelsmerk van gemaakt. Hè? Want waarom zit die ook op de MacBook Pro? De nieuwste modellen.
Pas net.
Heeft daar ook helemaal geen functie bijna. Er zit geen FaceTime.
Nee, het is best
er zit geen FaceTime op je MacBook Pro. Ja.
Nee, en ze voegen hem nu toe aan je MacBooks. En dan halen ze hem weer uit die iPhones weg. Vind ik ook een beetje gek eigenlijk.
Voilà. Nog een verschil, alleen voor de pro's exclusief, is een betere hoofdcamera. Die gaat van, dus de wide. Je hebt de ultra wide en een telelens camera. De belangrijkste is die wide camera. Die krijgt een upgrade. Die gaat van 12 naar 48 megapixel naar verluid. Dat heeft een aantal voordelen. Een beetje een lang verhaal, maar één heel simpel voorbeeld is dat je daarmee dadelijk 8K video kan gaan filmen. En als je dan denkt van maar jeetje jongen, ik heb pas net een 4K tv, wat moet ik met 8K? Nou, dat kan ook wel weer een aanwijzing zijn, zeg maar. Een aanwijzing in Apple's voorbereiding op de komst van die lang verwachte slimme bril. Die wordt naar verwachting in begin volgend jaar aangekondigd. En dat wordt dan zo'n AR/VR bril. Nou, als het een VR-bril wordt, dan zitten daar twee schermpjes in, elk 8K, hè, eentje voor elk oog. Als het meer een AR-bril wordt, is 8K ook heel welkom. Want dan, hoe hoger de resolutie van de projecties op je brilletje, des te beter. Maar goed, ook alleen voor de Pro-modellen dus. En dan nog twee kleine dingetjes mogelijk. Dat zal ook weer te maken hebben met die 8K-video. Zal je op de Pro-modellen ook kunnen kiezen voor 2 terabyte opslag. Het maximum is nu 1 terabyte. Het zal peperduur zijn. Maar als jij een 8K videospecialist bent, dan vind je het denk ik wel lekker. En eentje, ik rekende eigenlijk niet op, eerlijk gezegd. Maar er waren ook geruchten dat alleen de Pro-modellen ook in een titanium uitvoering beschikbaar zullen komen. Apple heeft er een handje van natuurlijk om wel met materialen te spelen. Je ziet ook altijd het verschil tussen de gewone en Pro-modellen. Dan is de rand is roestvrij staal bij de Pro's en bij de gewone is het aluminium. Maar goed, en bij de Apple Watch hebben we natuurlijk wel eerder dingen gedaan met keramiek en ook met titanium. Hoogst onzeker zou ik zeggen.
Ja, en dat titanium bij de Apple Watch heeft een beetje een brushed, zo'n brushed look, toch? Zo'n beetje zo'n geborsteld metaal. Zo ziet het er bij mij uit.
Als je te snel kijkt, dan denk je van, aluminium kastje. Maar het voordeel wel van titanium is dat het beter bestand is tegen krassen. En het is sterker dan staal en aluminium. Hè? Dus het zou wel tof zijn.
Ja, ik denk als je zonder hoesje zit, is dat misschien wel een groot voordeel ten opzichte van die roestvrij stalen. Want die zijn bij wel echt gewoon hoogglans, is dat de laatste aantal jaar. Hoogglans band rondom je iPhone. Ook niet per se, ja, weet je, het heeft wel wat, maar het kan ook een beetje ordinair ogen. En het krast best wel rap. Ja. Dus als jij, je ziet wel zo'n afgetrapte iPhone 12 Pro bijvoorbeeld. Ja, het wordt niet mooi oud per se.
Nee.
Oh ja, waar ik ook nog aan dacht trouwens, wat betreft die notch. Begin deze week kwam het naar buiten in die nieuwste iOS 16 beta. Dat de batterijpercentage terug is.
Ja, het is een klein dingetje. Ik zit er niet heel erg mee, eerlijk gezegd. Ik vind het...
Nee.
Het is leuk. Let wel trouwens op, dadelijk. Mocht het wel een belangrijk ding voor je zijn. Het wordt nog steeds niet vertoond op iPhone minis. Dus als je een iPhone 12 of 13 mini hebt, dan zie je hem alsnog niet.
Nee, maar misschien dat er straks wel weer gewoon net iets meer ruimte is als die notch sneuvelt. Ik ben wel benieuwd dat het toch net precies weer naast was, net als vroeger. Dat gaan we ook meemaken. Maar dan terug naar hardware. Gaan we dit jaar ook de eerste USB-C iPhone zien?
Nee. Dat zie ik pas volgend jaar gebeuren. Kijk, wat speelt natuurlijk in dit verband is ook de wetgeving vanuit de Europese Unie. Hè, die USB-C verplicht stelt. En ik vind het wel mooi hoor, hoe dat werkt. Hè. Eigenlijk leggen we als Europa daarmee bijna de hele wereld een soort technische normen en waarden op. Europa is te groot om te negeren. Apple maakt ook niet graag waarschijnlijk een soort aparte iPhone voor alleen Europa. Die gaan waarschijnlijk overstappen. Maar dat zal vermoedelijk bij de iPhone 15 zijn volgend jaar. En dan zijn ze nog net op tijd. Want die wetgeving gaat in 2024 van kracht worden.
Ja, maar misschien ook niet helemaal in het begin 2024 zijn ze ook nog over aan het praten. Dus wie weet pushen ze het nog wel een jaar verder. Maar ja, dan neem je wel een risico hè, als Apple zijn.
Ja, dat zie ik ze niet doen hoor.
Ja, maar het voelt nu inderdaad wel te vroeg.
Ja, en dit is ook de derde iPhone met dit uiterlijk. We zijn een beetje van Apple gewend dat ze nu elke drie iPhones een nieuw uiterlijk doen. Het zou ook wel logisch zijn als bij een redesign ook pas die nieuwe poort er wat ingestopt.
Voilà, ja.
Ja. Oké. Nou, dan komt de meest Hollandse vraag. Gaat dat kosten? Want de prijzen die zijn al wel een paar jaar hetzelfde. Maar ja, nu slaat de inflatie toe.
Ja. Ik denk niet dat de prijs dezelfde blijft, helaas. De verwachting is dat de gewone iPhone 14 50 euro meer gaat kosten. En dat zal het dubbele zijn bij de Pro-modellen. En dan hebben we natuurlijk nog de 14 Max. Hè. Wat gaat die eigenlijk kosten? Dat is een heel nieuw model. Nou, de Mini, afgelopen twee jaar, die was juist 100 euro goedkoper. En ik verwacht dat de Max simpelweg 100 euro duurder wordt dan de gewone 14. En kijk, je hebt het dan wel over prijzen. Dus de iPhone 14 Pro Max, de goedkoopste daarvan dan, die gaat 1359 euro kosten.
Ja.
Wauw, en die uitvoering met 2 terabyte.
Ja, nou, daar wil ik niet eens over nadenken. Ik hoop dat je net onder de 2000 euro blijft. Lijkt wel Samsung vouwtelefoons, man. Ja.
Ja.
Maar goed, in dat verband met zulke prijzen in dit klimaat, zeg maar. En met de inflatie en alle kosten en chiptekorten. Wordt een ander gerucht eigenlijk wel heel interessant. Namelijk dat Apple overweegt een abonnement voor de iPhone te introduceren. En mogelijk al dit najaar.
Dan betaal je dus gewoon een vast bedrag per maand. Maar wat zou dat bedrag dan zijn, denk je?
Nou, dat zal allereerst afhangen van het model uiteraard wat je kiest. Hè. Een iPhone 14 is de goedkoopste. Een 14 Pro Max is de duurste. Maar ik hoop. Ik schat dat het zo rond de 100 euro gaat liggen. Hopelijk net iets eronder. Dus sta je voor de keuze. Ga je in één keer 12, 1300 euro betalen? Of betaal je 100 euro per maand? Zeg het maar.
Ja, in deze tijden kan het best wel eens lekker zijn om het een beetje te spreiden, kan ik me voorstellen. Dan was het vroeger namelijk ook, toen je nog gewoon Weet je wat, het mag nou niet echt meer. Providers mogen nu niet meer echt een telefoon op zo'n manier op afbetaling doen als vroeger. Want vroeger betaalde je echt een paar tientjes per maand. Nu moet je altijd een eerste voorschot doen op die telefoon. Het zou wel lekker zijn.
Maar als je €1200 in één keer... Ja, moet je nu in één keer ophoesten, ja, zeg maar. Dat is toch wel een enorme drempel om een nieuwe iPhone te, ja, kopen. Heel veel mensen denken dan van... Ah, ik doe nog wel een jaartje langer ermee. Dus die stellen de aanschaf uit. Terwijl als je een abonnement hebt, zou je dan bij wijze van spreken... nou ja, dat is waarschijnlijk dan ook de bedoeling... dat je elk jaar het nieuwe model krijgt.
Nou ja, dat zou een optie kunnen zijn. Hè? Dat Apple zo'n abonnement nog eens extra aantrekkelijk kan maken... door leden, want daar heb ik het dan over... ook elk jaar het nieuwste model te beloven. Hey, in de VS bestaat al iets wat daarop lijkt. Dat heet het iPhone Upgrade Program. Kost $35 voor een iPhone 13 nu... en $50 voor een 13 Pro. Maar ja, het is eigenlijk een verkapte afbetaling. Het is een beetje inderdaad, hè, wat, ja, Floris zei... wat we hier vroeger hadden via de providers. En je koopt eigenlijk op afbetaling... Je hebt geen startbedrag trouwens, dat niet. Dat is wel lekker. Maar je koopt eigenlijk een iPhone verspreid over 2 jaar. Je lost het in 24 betalingen af. Maar met dit verschil dat je na een jaar, zodra je... 12 betalingen heb gedaan, of in ieder geval het bedrag heb betaald wat daarvoor staat, dan kun je na een jaar upgraden naar een nieuw model. En dat programma, dat helst dan, je hebt ook automatisch ben verzekerd, zeg maar, met Apple Care Plus. En na die 2 jaar is die iPhone ook daadwerkelijk van jou. Maar goed, als jij upgrade na een jaar naar het nieuwe model, dat zit in de deal, dat mag, dat kan. Ja, dan betaal je dus, je betaalt dan eigenlijk nog het tweede jaar af van je eerste model en je betaalt het eerste jaar van een nieuw model. Dus het kan natuurlijk een grapje zijn, maar... En goed, en het is wel een belangrijk verschil, zeg maar, ten opzichte van, ja, hoe lease in elkaar steekt. Hè? Als jij een auto leest, die auto wordt nooit van jou. Dat is in het bestaande iPhone Upgrade Program wel... bij een iPhone abonnement zal dat ook niet zo zijn, vermoed ik. Hè? Die iPhone wordt nooit van jou. Maar als je elk jaar toch een nieuwe krijgt, ja, dan heb je praktisch gezien dus altijd de nieuwste iPhone. Nou, hoeveel is het toch waard?
En misschien, ik denk trouwens, aan mensen best wel wat.
Ja, en misschien als jij bijvoorbeeld al een Apple abonnee bent, omdat je iCloud Drive hebt of misschien wel Apple One, hè, met Arcade erin en noem alles maar op en Music. Ja, dan wordt misschien zo'n iPhone abonnement nog weer een fractie goedkoper.
Nou, ja. Ja, ik hoop dat ze het overzichtelijk houden, jongens. Want als ik net al hoorde hoe dat upgrade program werkte met dat afbetalen, vond ik al best wel ingewikkeld klinken eigenlijk. Hè? Dus ik ben benieuwd of zo'n abonnement echt, ja, makkelijk blijft, overzichtelijk. Dus bijvoorbeeld als ik de iPhone 14 Pro heb en ik besluit later naar een ander model te willen. Wat gebeurt er dan met mijn abonnement? Mag ik alleen maar van Pro naar Pro?
Ja.
Pro Max naar Pro Max.
Nou, weet je wat ik ook nog las?
Flexibel maken.
Want Apple komt nu natuurlijk ook al in iOS 16 met Pay Later. Dat is zo'n betaalspreider. Dat je later kan betalen, achteraf betalen. Apple gaat daar dus ook in voorzien. En dat is dan zonder rente. Dus je kan je afvragen wat daar dan voor Apple voor voordeel in zit. Maar als zij dit ook gaan doen, dan hebben ze aan de ene kant heb je dus klantenbinding. Want als je een abonnement op een iPhone hebt, nou, dan ga je echt nergens meer heen. Dan stap je niet zo snel meer over. En van de andere kant las ik... dat dan Apple op die manier een soort van kredietverstrekker wordt. Ze kunnen een deel van die enorme laag geld die zij hebben, die door de inflatie natuurlijk minder waard wordt. Als je die als krediet beschikbaar stelt aan al je klanten, dan is het in beweging. En daar zit waarschijnlijk toch een zeker voordeel in ten opzichte het gewoon stil laten liggen.
Zeker, zeker. Kijk, dit zijn ook dat upgrade-programma bijvoorbeeld. Hè, dat bestaat alleen in Amerika, voor zover ik weet. Maar... ja, dat is ook omdat in Amerika men is gewend aan leningen. Ja, ja. Iedereen leeft in leningen, beter gezegd. Soms op het enge af met verschillende
creditcards. Je credit score is daar alles.
Ja, voilà. En dat is hier wel wat minder. Hè. Ik snap ook Tony's punt wel. Van ja, het moet wel simpel zijn. Het moet overzichtelijk zijn. Het zou wel kunnen. En ik denk eerlijk gezegd... Hey, je ziet er ook de opmars. Je kan tegenwoordig een wasmachine huren. Een private lease. Ik bedoel, ja, gaan wij daar ook heen? Worden wij ook zo'n land met heel veel mensen met eigenlijk alleen maar schuld? Ja, misschien wel. Maar
ja.
Aan de andere kant...
Ik denk jongeren vooral, hè?
Nou ja, kijk, ik ken Tony ook als iemand die het liefst dingen huurt. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt, Tony.
Precies, ja. Ik heb nou OV-fiets. Geen gewone fiets. Ja, zoals dat. Nee, ja, ik vermoed eigenlijk dat ze dit in eerste instantie alleen in Amerika gaan. Als je dit zo hoor, dan denk ik, ja, is iets wat nog lang niet naar Nederland gaat komen. Want zo heeft Apple ook al langer een creditcard, die we hier ook niet kunnen gebruiken. En ja, dat geldt voor meer dingen. Het voelt als iets wat Amerikanen eerst krijgen. Ja.
Ja, nou ja, dus ik snap het wel. Maar goed, aan de andere kant, ja, we hebben een groeiend aantal abonnementen. En die abonnementen worden ook nog eens duurder. Hè? Bijvoorbeeld Disney Plus. Het is nog niet bekend of dat ook in Nederland gaat zijn. Maar in de VS wordt het normale abonnement op Disney Plus wordt duurder. Want voor het bedrag waarvoor je nu een abonnement hebt, gaan ze een goedkoper gratis. Een goedkoper abonnement introduceren. Waarbij de kijkers dan doodleuk worden getrakteerd op advertenties. Nou, hebben we het wel eens vaker
over gehad. Ja, die vind ik wel heel listig, hè?
Zo. Maar goed, ja.
Dat is wel...
Weet je, Netflix
weet is je nog tientje. Dat er ook smartphonefabrikanten waren met advertenties? Trouwens, hè? Er zijn ook smartphones geweest die goedkoper waren omdat er dan een advertentie
was. Nou, Xiaomi heeft er een handje van.
Geen groot succes.
En ook de autofabrikanten. Toch, hè? Je had het de week ervoor, Rutger had het er nog over in deze podcast, toch? Ja. Over allerlei features op je auto waar je dan een abonnement op moet nemen. Ja, jezus jongens.
Duurverwarming.
Het tikt allemaal aan. Dan is €100 voor een iPhone. Dat is natuurlijk een schatting, hè? Dat is zo'n bedrag, voor alle duidelijkheid. Maar goed, het is natuurlijk best een fors bedrag. Het is misschien wel je duurste abonnement dan. Maar ja, je hebt het misschien ook wel over je belangrijkste apparaat.
Ja, maar het is wel grappig dat wij eigenlijk het meest hiernaar uitkijken, naar wat er over dat abonnement wordt gezegd, dan naar de toestellen zelf.
Oh nee, niet per... Nou ja, het is natuurlijk ook omdat het nieuw zou zijn en omdat het ook wel past in deze tijd. Ik zou het echt een hele slimme zet van ze vinden. En ik denk uiteindelijk dat de iPhone daarmee een groot succes kan blijven. Kijk, de omzet verschuift dan boekhoudkundig van iCoop-verkoop naar diensten. Naar iPhone-diensten dan, in dit geval. Maar goed, ik denk dat het ze geen windeieren zal leggen.
Nee,
Apple zelf verwacht ongeveer evenveel iPhone 14's te gaan verkopen als iPhone 13's. Dat weet je dan op basis van bestellingen bij leveranciers. Dus die zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
Ja, en voor alle
jaar,
duidelijkheid, hè, waren ze de iPhone is dus de best verkochte en populairste premium smartphone.
Ja, dus als de verkoop gelijk blijft van die iPhone 14, is een enorme prestatie zou dat zijn. Ja. Want de totale smartphone-markt, alle Android-merken, is enorm aan het inzakken. Bijna het met 10% gedaald afgelopen kwartaal. Het hakt erin. Ja. Dus als Apple daar geen last van heeft, ja.
Ja, precies, want ze bestellen er dus 90 miljoen.
Zijn.
En de gemiddelde verkoopprijs, weten we nu al, die is hoger. Want die mini is weggevallen. En die was natuurlijk, die drukte de gemiddelde prijs, want die was €809. Nou, straks is het goedkoopste model €50 duurder, verwachten we. Dus dan is de goedkoopste iPhone iets van €960 ongeveer in Nederland. En de rest hebben we het al over gehad. De duurste is dan, wat zeiden we, €1360.
Die andere drie modellen, die zitten al boven de 1000, ja.
Ja, dus dat...
Dus dat wordt weer een record omzet. Ik zie het persbericht wel weer voorbij komen.
Ja, want daar weet je, dat kunnen we cynisch over doen. Maar daar is het Apple uiteindelijk ook om te doen. Die willen het liefst elk jaar weer een record omzetje draaien. Daar zit ergens een plafond aan, maar ze rekken het zo lang mogelijk tot ze er zijn.
En wanneer is het allemaal, jongens, de grote presentatie?
Ja, wat ik al zei, dus eerste helft september. Ik verwacht zelf de tweede week. De vraag is even, is het online only? Of doen ze net als bij WWDC in juni dat er een klein groepje wordt uitgenodigd? Ik zou het leuk vinden.
Ja.
Apple, hoor je dat? Ja, dank je. En...
Ze luisteren.
Maar goed, online is ook prima. Maar ik heb wel gelezen dat het de show, ze waren bezig met de show op HQ daar in Apple Park.
Ja, ze waren aan het opnemen al, hè?
Ja. Dus ja, de hele wereld kan het weer volgen. Ja,
een mooie datum zou 14 september zijn, toch? De 14e voor iPhone 14 is een woensdag.
Voor de boom.
Zou kunnen.
gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de afgelopen 2 weken. Ja, daar was een hint voor nodig, maar we hoorden natuurlijk Lego-blokjes, want Lego bestond vorige week woensdag precies 90 jaar. De blokjes werden herkend onder meer door Niek ten Hoven, dus gefeliciteerd Niek, we sturen je wat moois op. Natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie!
Tja, het zou wel zijn, hè?
Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne prijs. Dan door met een rondje kort nieuws. Beginnen we met streaming hoppen, een nieuw fenomeen dat in populariteit toeneemt. Steeds meer mensen snoeien voortdurend in hun streaming abonnementen en wisselen abonnementen op videodiensten van elkaar af in plaats van ze te stapelen. Zoals we tot nu toe een beetje deden. De trend is goed zichtbaar in de VS. Zoals Paak en Matt van de meeste streamingdiensten vaak een voorspellen van ons consumentengedrag. En in de VS is dus bijna 20% van de abonnees op een grote streamingdienst zoals Netflix of Disney Plus of HBO Max. Heeft in de afgelopen 2 jaar 3 of meer keer zo'n abonnement op zo'n grote dienst opgezegd. En in de 2 jaar daarvoor was maar 6% van de mensen deed dat regelmatig. De onderzoekers spreken van watch, cancel and go. Dat is wel een goede uitspraak.
Ja, dat is een mooie. Die houden we erin. Ja. Ik vind eigenlijk abo hoppen ook wel een mooie term.
Ja, jij bent al jaren een abo hopper eigenlijk, toch?
Ja, zeker. Ik ben eigenlijk deze week weer van plan om te gaan hoppen. En ja. Van Netflix naar Amazon Prime Video.
Voor Lord of the Rings zeker.
Ja, ik heb Better Call Saul afgerond bij Netflix. Ja. En dan ga ik weer eens bij Amazon kijken. Want dan heb ik al minstens een half jaar geen abonnementen op gehad.
Ja.
En die hebben ook weer nieuwe dingen inderdaad. Lord of the Rings komt eraan. Documentaire over de voetbalclub Arsenal. Ja. Dus ja, dat is een mooi moment toch? Zo moet je het een beetje plannen.
Ja, heb je wel waar voor je geld. Best wel slim eigenlijk, zeker in deze dure tijden. Dan het opvoeren van elektrische fietsen en de verkoop van opvoersetjes voor e-bikes. Dat moet verboden worden. Die oproep doet Veilig Verkeer Nederland, VVN. Met opvoerkits en apps kunnen elektrische fietsen snelheden van wel 45 km per uur of meer halen. Dat levert de toch al drukke fietspaden in grote steden gevaarlijke situaties op, vindt VVN. Vooral jongeren zouden de grenzen van hun e-bikes willen verkennen door ze harder te laten gaan. VVN roept ouders op beter op te letten en wil ook dat fabrikanten het opvoeren moeilijker maken. Verder wil de organisatie dat er gecontroleerd wordt, want dat gebeurt nu niet.
Ja, die handhaving, gaat nog wel het een en ander over gezegd worden later dit jaar. Het zou zomaar eens kunnen dat er een bepaalde straf ook opgezet gaat worden. Maar daar moet eerst weer een onderzoek afgerond worden, geloof ik. Hè? En de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat aan de ene kant en Justitie en Veiligheid aan de andere kant, die moeten ook nog met elkaar overleg hebben.
Ja.
Over die handhaving. Want ja, dan moet je dan politiecapaciteit misschien wel voor vrijmaken. Wat voor boete gaat er bijvoorbeeld opstaan.
Ja.
In Frankrijk was het niet mals hè, wat je kan krijgen als je een e-bike opvoert. Daar gelden sinds 2020 echt harde straffen. Ja, wat denk je dat je krijgt in Frankrijk?
Ik heb geen idee, want ik heb niet gelezen wat je daar krijgt. 150 euro?
Nee, de maximale geldstraf is 30.000
echt?
Euro.
Dat is een hoop, hè? Ja, dan laat je het wel uit je hoofd.
Dan laat je het wel uit je hoofd.
Ja, want ik las wel dat wij hier nog geen rollerbanken of zo hebben om het te controleren. Dus dan moet je het
er is absoluut tot nu toe... precies, tot nu toe zegt de politie, wij handhaven eigenlijk niet structureel. Of dat dan...
Maar het is ook moeilijk,
dat
toch?
Moet dan gaan
Want het, weet je wel, van die opvoerkitjes, dat zijn er, dan moet je mechanisch een soort van... Dan verander je ook echt iets. Dan moet je iets monteren op je fiets. Maar we hebben het ook al over die Van Move app gehad. Die onofficiële, die Mover app, weet je wel. Dat is gewoon een app. En ik weet niet precies hoe snel je dat ook weer terug kan draaien. En hoe goed dat te zien is. Maar dan moeten ze echt gewoon per fiets iets gaan ontwikkelen. Want je kan soms hoef je mechanisch niks te veranderen. Dan moet je gewoon in de software een knop omzetten. Ja, als jij die knop snel weer kan omzetten vanaf je telefoon. Terwijl je ziet dat je zo'n fuik in rijdt.
De hardwarematig aangepaste fietsen zullen er veel makkelijker uit te pakken zijn.
Ja.
Dat zal al één ding zijn als ze daarna gaan kijken. Want dat gebeurt nu ook niet.
Nee.
Eigenlijk. Dus dat, in ieder geval, dat, Ja, die handhaving, daar heeft de Tweede Kamer ook van gezegd, moet wel gaan gebeuren. Ja. Dus is een motie aangenomen. Dan willen ze toch ook wel, al die partijen willen dan toch ook wel een keer wat harde beloftes krijgen dat er iets aan gebeurt.
En als laatste Apple, die zou veel meer advertenties willen gaan tonen op iPhones en andere van zijn apparaten. Het gaat om reclames in de eigen apps, zoals kaarten, boeken en podcasts. En in kaarten of maps worden al tests uitgevoerd en dat lijkt een beetje op wat we kennen uit Google Maps. Want je zoekt dan naar een hamburgertent en het bovenste resultaat is bijvoorbeeld gesponsord, zoiets. Het zou in boeken en podcasts ook zo kunnen gaan in de zoekresultaten en in de App Store, waar al in de zoekresultaten reclames staan. Daar zou ook op de voorpagina een advertentieblokje verkocht kunnen gaan worden door Apple. En Apple zou de inkomsten uit reclames willen verdrievoudigen. Vorig jaar kwamen die uit op een kleine $4 miljard.
Ja, is dat nou nodig, denk ik, bij zo'n bedrijf?
Ja.
Weet ik niet hoor, of dat zo'n goede move is. Ik vind eigenlijk al heel wat dat er überhaupt reclames in die App Store staan. Omdat het al een enorme geldmachine is.
Ja, vind ik al jammer, ja.
Ja, weet je, en het is dan ook nog in allerlei andere apps. Ja, ik weet het niet.
Het is een beetje, ja, it just works. Dan wil ik wel dat het bovenste resultaat ook het meest logische resultaat is. En vaak zijn ze nog wel herkenbaar als reclame. In ieder geval de App Store vind ik het goed te onderscheiden. Maar dan denk ik gewoon, ja, waarom staat dit hier? Doe maar gewoon niet.
Ja, ik zou het gewoon echt als... Dat is juist een van de grote voordelen dan. Dat Maps wat minder gemanipuleerd wordt met informatie. Want dat zie je op Google Maps wel gebeuren natuurlijk.
En ik weet niet of het slim is. Want er loopt nu in Duitsland natuurlijk een onderzoek naar Apple. Vanwege... Weet je wel, vorig jaar hebben ze die hele trackingbeperking aan opgezet. Dat jij moet zeggen, ik wil dat ik niet wel of niet getrackt word. Nou, de hele reclamemarkt is een beetje ingestort op iOS, hebben we gezien daardoor. Dan is het wel gek als je als Apple zegt, oké, die markt is ingestort. Nou stappen we er zelf in. Daarmee maak je jezelf verdacht. Terwijl ik denk namelijk niet dat dit de bedoeling is geweest van ze. Ik denk dat zij gewoon hebben gezegd, we willen mensen privacy bieden. En als gevolg van die privacy is een hoop persoonlijke reclame niet meer mogelijk. Nou, weet je, prima. Maar dan zou ik mezelf niet verdacht maken, bij wijze van spreken, door dan zelf in de reclamemarkt te stappen meer. Dat vind ik een gekke opeenvolging van dingen.
Ja, dat er zit wel wat in, ja. Het is natuurlijk afwachten of ze ooit überhaupt veroordeeld gaan worden wegens beperken van de concurrentie op dat vlak.
Ja.
Dat is natuurlijk absoluut niet zeker. In de tussentijd zullen ze dit wel gewoon voortzetten, denk je niet?
Ja, dat zal wel. Ja.
Dat is toch zoiets, ja, ook rond podcast. Het is een hele, we hebben ook reclames in onze podcast.
Ja, reclames
dus
zijn
Apple
niet per
ziet
se,
ook wel, dat is een enorme markt. Ja,
nou, geld is geld. En tot slot hebben we, net als altijd, nog een aantal mooie tips. Beginnen we met die van jou, Erwin.
Ja, ik heb de app Vero. Is niet nieuw, maar het is wel bijzonder. Het is een gratis sociaal netwerk zonder advertenties, zonder algoritmes en zonder datamining. Hey, nou kom daar nog maar eens om tegenwoordig. Wat een verademing. Ze bestaan al iets langer. 2015 geloof ik uit mijn hoofd. Maakte in 2018 een enorme groeistuip mee. Dat was toen de aanleiding van dat Facebook-schandaal rond Cambridge Analytica. Ik heb hem toen ook gecheckt, weer verwijderd. Maar ik heb hem toch weer gedownload. Want ja, ik word Instagram gewoon helemaal zat. Ik ben alleen maar voorgestelde berichten aan het wegklikken. En daar kun je dan klikken en zeggen van... Ze stellen een bericht voor naar aanleiding van iemand anders die je volgt. En dan kun je zeggen, nou, doe dat niet meer. Nou, doe ik. De hele tijd. En je denkt dat dat dan vergoed is. Ja, mooi niet. Na een paar maanden doen ze het gewoon weer. En dan ook alle advertenties nog tussendoor. Ja, ik word er helemaal gek van. Ik wil weer gewoon foto's zien van vrienden. En gewoon in chronologische volgorde graag, dankjewel. En dat kan op Vero. En ook wel tof, want naast foto's kun je er ook tips delen... voor films en series en muziek. Je kunt ook sinds kort een belangrijke update... Kun je ook met elkaar bellen en DM'en via die app. En ze hebben ook zelfs een desktop app. Ja, een beta versie dan, maar goed. Vero.co. Ik zeg komt allen. Komt allen. Het is nog een beetje rustig, maar
Klinkt dus een
ja, want er moeten wel vrienden van je opzitten.
Maar het klinkt als een normaal ouderwets sociaal medium. Dat zijn we ook niet meer gewend. We zijn nou gewend om in een soort van algoritme terecht te komen wat er zo lang mogelijk gevangen
probeert
te houden.
Het kan dus anders, mensen. Het kan daadwerkelijk anders.
Ik ga het proberen. Ik heb ook een tip. 1Password 8. Die is uit voor Android en iOS. En het is net weer iets mooier, de app. Net wat sneller en het automatisch invullen van wachtwoorden gaat nog soepeler. En ook is de Watchtower functie uitgebreid. En die functie geeft je nu een score van hoe goed je wachtwoorden zijn. En je ziet welke wachtwoorden je bijvoorbeeld dubbel gebruikt of welke zwak zijn. Of welke logins nog geen 2-staps verificatie hebben. En omdat die score er staat met zo'n wijzertje erbij ook, word je een beetje geprikkeld om die beveiliging te gaan verbeteren. En dat is voor iedereen goed op zich, want dan wordt jouw account niet meer gehackt. En het is zeker goed als je nog geen wachtwoord app gebruikt om deze app eens te checken. Maar sowieso, als je het gebruikt, 1Password, dan moet je ook even de nieuwe versie downloaden. De app zelf zal je daar uiteindelijk ook wel voor waarschuwen. Maar die nieuwe versie die staat nu dus als nieuwe app in de Play Store en in de App Store. En dan moet je opnieuw even inloggen met je account.
Ja, ik zag hem ook al verschijnen. Ik heb hem ook gelijk geïnstalleerd. Voor de desktop is die nog niet uit. Dat is nog 1Password 7, maar zal ook wel snel volgen, denk ik.
Ja, ik kreeg daar ook al iets volgens mij van, wil je de testversie al gebruiken? Maar daar ben ik nooit zo van, wat deze specifieke app betreft.
Nee, precies. Ja, goeie.
En dan hebben we nog jouw tip, Tony.
Ja, mijn tip is een boek dit keer. En dan geef ik de voorkeur aan de audioversie, dus het audioboek. Gangster's Guide to Sobriety door Richie Stevens. Ja, het is echt wel grappig. Ik ben abonnee bij Audible. Dat is een audioboekendienst. En dan mag je dus 1 boek gratis per maand uitkiezen. Dus dan ga je ook zoeken, wat is er nog wat leuks om naar te luisteren. En volgens mij stond deze gewoon ertussen. Het wordt verteld zelf door de auteur. Daar hou ik ook al van. Dus audioboeken waarbij de schrijver het zelf voorleest op overtuigende wijze. Ja. Dat zijn de beste, hè?
Ja.
Het is een voormalige Ierse drugsdealer en die vertelt over zijn leven als crimineel en hoe hij afkikte van zijn alcoholverslaving, vandaar de titel. En hoe hij vervolgens zijn carrière opbouwde als acteur in Hollywood. Het is een soort van, ja, dat is al bizar voor woorden natuurlijk, als je opgroeit in echt midden of nowhere in Ierland. Een soort real life Breaking Bad meets een self-help boek meets comedy. Want er zitten ook heel veel hilarische momenten tussen. Vooral als hij zijn eigen vrienden in zijn jongere jaren in Ierland nadoet. Met verschillende stemmetjes. Ja, ik vind het knap gedaan. Hij werkt nu samen met de makers van de HBO-serie Silicon Valley. Geweldig serie ook natuurlijk. Aan de verfilming. Van in feite zijn levensverhaal. Dus het is nu een audioboek, maar het zou zomaar eens kunnen dat er een serie van wordt gemaakt.
Oké, klinkt goed. Dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
Doei doei.
Bye.